Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naastes, Mark Hoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, aflevering 65 al van de Belgische Ondernemers Podcast. Welkom, trouwens. Vandaag weer een zeer inspirerende gast. Hij is in 2019 gestart met Tomorrow.be. En in datzelfde jaar is hij al bekroond als Unizo starter van het jaar. Dan een beetje doorpakken, een paar jaren doorwerken en dit jaar, 2023, uitgeroepen tot GCI, jonge ondernemer, Vlaams jonge ondernemer, Oost-Vlaams jonge ondernemer van het jaar. De Vlaams jonge ondernemer of Belgische jonge ondernemer kan er nog altijd winnen, maar het is GCI, Oost-Vlaams jonge ondernemer van het jaar. En zijn naam is Alexander Seinhaven. Alexander, welkom in onze podcast.
Dag Christophe, bedankt voor de fijne uitnodiging.
Met alle plezier. Mijn excuses dat ik het even opfokte, als ik dat zo mag zeggen. Maar ik was niet aan het aflezen en het kwam allemaal nogal wat bijeen. In elk geval, super blij dat je er bent. En ik ben zeer benieuwd naar jouw ondernemersverhaal. Want sinds de start is het toch al wat geweest qua awards. Bravo, respect en proficiat daarvoor trouwens.
Dank je wel.
Vertel eens, Alexander, hoe is bij jou het ondernemersverhaal begonnen?
Wel, eigenlijk helemaal niet voorzien om ooit ondernemer te worden. Wel ooit stiekem van gedroomd. Maar ik heb een economische opleiding gedaan. Daarna, zoals velen, bij de Big Four gestart aan de springplanken in de carrière. Eigenlijk gestart als auditor. Bleek minder mijn ding te zijn. Maar door een headhunter gebeld van Alexander, ben je nog tevreden in je job? Ik dacht, goh, helemaal niet 100%, maar ook niet helemaal ontevreden. En dan ben ik een keer gaan luisteren. En die persoon had mij financiële vacatures voorgesteld. En ik zei van, kijk, eigenlijk wat jij doet vind ik wel nog leuk. Mensen helpen aan een nieuwe job. En al snel hadden we een lange babbel en werd mij voorgesteld, kom je niet bij ons bedrijf werken als consultant in recrutering? En dat heb ik uiteindelijk 7 jaar gedaan. En in die 7 jaar heb ik heel wat ondernemers ontmoet die een eigen bedrijf hadden. Heb ik hen eigenlijk in groei geholpen om de juiste mensen te vinden. Heb ik heel wat mensen aan een nieuwe job geholpen. Tot ik dacht van goed, oké, ook hier ben ik wat op uitgekeken. En toen begon het bij mij wel te borrelen van, ik zou iets op mezelf willen doen, maar ik kwam niet uit een ondernemersnest. Ik had geen ervaring of veel ondernemers rondom mij. En dan ben ik eigenlijk heel bewust gaan zoeken aan een job binnen ondernemerschap en ben ik terechtgekomen bij netwerk ondernemen.
Ja, natuurlijk.
En het netwerk koppelt eigenlijk mentoren aan start-ups. Dus ook daar in lijn van mijn ervaring binnen recrutering. Ik bleef mensen aan elkaar koppelen. Voelde ik eigenlijk al heel snel van, goed, de ervaring die ik heb opgebouwd, commercieel en financieel, eigenlijk is dat de groeimotor van ondernemen. En ondanks dat ik niet omringd was door ondernemerschap, voelde ik al heel snel van, eigenlijk heb ik wel de skillset om het te doen. Let's do it. En ik ben heel snel tot een idee gekomen. En het was mijn toenmalige baas, om het zo te zeggen, Gert Kebels, nog altijd de credits aan hem. Wij adviseren start-ups van, je moet een focus hebben. Ik had een idee, ik was begonnen als side hustle met mijn eigen idee. En hij zei van, goed, Alexander, je moet een keuze maken. Ofwel ga je voor je eigen bedrijf, ofwel blijf je bij ons werken. En toen zei ik van, goed, ik zal maar mijn startkapitaal volgen en springen voor mijn eigen bedrijf. En dan ben ik in de stroomversnelling terechtgekomen.
Oké, ik vind het prachtig, want het staat ook op de infofiche. Mijn vorige baas, van CEO, de CEO van Netwerk Ondernemen, heeft me eigenlijk de duw in de rug gegeven om fulltime voor mijn eigen onderneming te kiezen en die sprong te Dat vind ik fantastisch. Er zouden veel meer CEO's en bazen dat moeten doen. Wat heeft jou uiteindelijk, want hij kan dat wel zeggen, maar wat heeft jou doen beslissen van, damn, hij heeft gelijk, ik durf de sprong in het onbekende wagen. Wat heeft jou daartoe aangezet?
Wel, ik denk, als het een kwestie is van moeten, ga je gewoon veel sneller en harder. Als het een side job is en een idee, want ik ken heel veel mensen met een idee en die het ernaast doen en eigenlijk de sprong niet wagen, dan gaat het niet belangrijk genoeg, ondanks dat het misschien wel een passie is, maar niet per se belangrijk genoeg zijn om er 300% voor te gaan. En uiteindelijk, door de sprong te wagen, was ik ook financieel afhankelijk van en heb ik heel snel tractie gevonden, heel snel geschakeld om een problem-solution fit te vinden, omdat ik gewoon niet anders kon. Ik had ook net een huis gekocht, dus eigenlijk was het financieel het slechtste moment om het te doen. Maar dat was voor mij heel simpel. Ik had mezelf de tijd gegeven van, kijk, ik probeer het 6 maanden en ik zie wel. Maar daardoor, door het 100% van alles naar niets te gaan, heeft dat voor mij een ongelooflijke stroomversnelling gegeven.
Dag Vangnet, hallo knallen.
Ja, exact. En daar raad ik eigenlijk iedereen aan. Ook al probeer een periode te overbruggen. Denk iedereen kan wel een bepaalde periode financieel overbruggen als je ooit een vaste job of zelfs een student-ondernemer bent. En gewoon knallen. En uiteindelijk ga je daar veel sneller mee gaan dan dat je stapvoets begint te ondernemen. En zo ken ik mensen die al jaren stapvoets ondernemen. Maar je bent er niet afhankelijk van. En voor mij was het alles of niets.
Oké. Dat is prachtig en mooi, maar we weten nog altijd niet wat je juist doet met Tomorrow.be. Wat is dan de sprong die je gewaagd hebt?
Ja, dus zoals meegegeven, ik had ervaring binnen de recruteringssector. Nu, ik zag de markt ook heel snel veranderen. Ik ben in die markt gestart in 2012 en gestopt in 2019. In die 7 jaar tijd is Generation Z naar voren gekomen. En als je als recruiter die mensen contacteerde, was de reactie heel snel, laat mij gerust, of ze nam mijn telefoon al niet op. En ik vind wel een job op social media. Ik kom maar zelf in contact met een job. Dat was de kandidaatzijde, de bedrijfszijde. Ja, een selectiefee kost geld, interim kost geld. En je voelt altijd dat dat soms wel met pijn betaald wordt, dat men daar wat gefrustreerd over is. Dus ik dacht van, goed, als het idee nu is dat ik kandidaat en bedrijf rechtstreeks in contact breng, het verhaal dat ik als recruiter doe, tientallen, 20, 50, 100 keer in een week, in een maand aan kandidaten, waarom zet ik dat niet in met het medium video? En waarom verspreid ik die video's niet via social media? En het idee was geboren. Ik heb gekozen voor een niche in 2019. Wij zijn de eerste die ons gespecialiseerd hebben in videovacatures. En op vandaag zijn we eigenlijk vooral gespecialiseerd in de brugslaan tussen recrutering en marketing. En zijn we eigenlijk een recruteringsmarketingbedrijf.
Oké.
Okay. Met een medium video centraal.
Ja, voilà. Mag ik dat zo simplistisch zien dat je eigenlijk gezegd hebt, ik start een Instagram op en ik doe het op die manier, social media? Of ging het net iets verder dan dat?
Wel, we hebben heel snel gezien dat elk bedrijf zijn bedrijfssite en zijn eigen kanalen heeft. Dus een Instagram als centrale plaats hebben we geprobeerd, maar werkte op zich niet. Nee. In de zin van, wij zijn eigenlijk content creators, enkel en alleen content voor recrutering, maar steeds strategisch onderbouwd. En we verspreiden, dus we doen ook campagnes voor die bedrijven om de juiste mensen te gaan bereiken. Dus eigenlijk zijn we een beetje een digitale recruiter die het verhaal van het bedrijf vertelt aan kandidaat.
Ja, je start dat alleen?
Ik ben dat alleen gestart en al heel snel merkte ik, alleen ondernemen is ook maar alleen. En ik ben eigenlijk heel snel in contact gekomen met een ex-collega die ook uitgekeken was op de job. En we hebben de handen ineen geslaan en die is meegestapt in de onderneming na 6 maanden dat ik zelf bezig was.
Ja, je hebt uw collega gerecruit.
Zo kan je het wel noemen.
Ja, practice what you preach, hallo.
Klopt.
Oké, en jullie starten dan in 2019 en worden dan effectief ook Unizo starter van het jaar.
Klopt.
Hoe hoort je dat?
Ik denk mede door het verhaal dat ik net heb gebracht. Mm-hmm. Ik denk dat er een paar zaken zijn die interessant zijn om andere aspirant-ondernemers mee te nemen. Dat is die sprongwagen, de mentaliteit ook van just do it. Ik hoor zoveel mensen rondom mij die willen ondernemen. En dat is een van mijn belangrijkste zaken dat ik daar ook heb meegegeven. Van uiteindelijk, of dat je nu jarenlang ervaring hebt of niet, je kunt elk moment starten met ondernemen. Ik heb altijd feedback gekregen. Je hebt heel veel organisaties die start-ups helpen van, Alexander, simpel en kopieerbaar idee. Maar dan heb ik ook geleerd, executie is alles. Uh-huh. En dat zien we op vandaag ook. Ik durf te stellen dat we nog altijd pionier zijn in het innovatief recruteren. En één op één hebben we eigenlijk geen collega's op de manier hoe dat we doen. En dat is voor mij de definitie van executie. Je hebt videografen, je hebt communicatiebureaus die employer branding doen, je hebt marketingbureaus, maar wij hebben iets uniek gecreëerd die het helemaal omvat in één scope en één expertise-domein. En dat is heel moeilijk kopieerbaar.
Oké. Okay. Hoe ben jij aan je eerste klanten gekomen? Heb jij specifieke acties ondernomen? Kende je al mensen in het netwerk die met jou mee wilden gaan?
Dat is een leuke vraag, omdat ik eigenlijk vind dat in ondernemen alles draait rond netwerk.
Ja.
En ja, als recruiter heb je natuurlijk een netwerk uitgebouwd. Maar ik denk vooral met ons verhaal toen in de tijd te vertellen dat we niche gespecialiseerd waren in videovacatures en we deden niets anders. Werd dat snel opgepikt. En ook paid media, owned media, wat mee in het begin genomen. En we hebben daar snel, omdat het nieuw was en iedereen zocht wel mensen in die periode, hebben we snel tractie gehad. En via klanten en succescases hebben we andere klanten aangetrokken, aangevuld met het netwerk. En zo zijn we eigenlijk heel snel kunnen gaan.
Ja, en die referentiedossiers, zeg maar, die publiceer je ook op je social media. Zijn daar speciale acties die je kan ondernemen om daar meer push op te krijgen? Ik vraag het nu maar omdat top of mind is, hoor.
Ja, ik merk bij veel bedrijven, en dat geldt hetzelfde voor recrutering, mensen kennen je bedrijf niet of je organisatie. Als jij jouw verhaal niet online vertelt of geen showcase doet van cases, gaat niemand ook weten wat je precies doet. Dus ik heb dat wel van dag één gedaan. Again, practice what you preach. Ja. En bij ons op onze socials, op Instagram, zie je heel veel cases, zie je heel veel behind the scenes, idem, LinkedIn, et cetera. Wij delen wat we doen en dat trekt aan.
Ja, duidelijk. Ik heb dat nogal eens gehoord, dat verhaal. En dat is iets waar bedrijven veel te weinig op inzetten. Natuurlijk, je hebt ook een overload aan info op een Instagram, LinkedIn. Dus ook daar moet je weer opvallen en de mensen ook naar jouw filmpje of jouw verhaal krijgen. Daar specifieke tips?
Ik kies mijn kanalen in de zin van Facebook op vandaag bijvoorbeeld is iets minder relevant voor ons om klanten te vergaren. En eigenlijk is dat tweeledig bij ons. Voor mij is LinkedIn een interessant kanaal om expertise te verspreiden. En Instagram is voor mij een interessant kanaal om visueel te spelen. Hebben we gemaakt? Behind the scenes. En eigenlijk trekken wij zo de lijn. Wie ons volgt op Instagram ziet wie we zijn als bedrijf. En dat trekt aan. Ook daardoor krijgen we vaak sollicitanten. En LinkedIn is ons speelveld waar we expertise delen, blogs. Dus we maken daar een onderscheid in. En wij doen enkel dat. Dus wij kiezen gewoon twee prioritaire kanalen. En dat werkt voor ons. En eigenlijk vinden we het ook superleuk om wat foto's te droppen op Instagram, et cetera. Het is een visueel wat stories. Voor ons is dat gewoon een speelveld.
Ja, wat je regelmatig ook doet waarschijnlijk, waardoor je organisch gaat groeien in aantal volgers en kijklustigen.
Ja, exact.
Ja. De meeste bedrijven waarmee ik praat, in de laatste, laten we zeggen, 10, 20 afleveringen, die moet ik vragen. Je bent gestart iets voor 2020. 2020 komt eraan. Dat zal nog wel eens een jaar geweest zijn. Voor jou ook misschien, maar dan in de andere zin. Ik kan mij voorstellen, met video, dat je op dat moment in de juiste niche zat om corona te overbruggen. Klopt dat?
Gauthier, de co-founder die er was bijgekomen, had een week voor corona zijn ontslag ingediend. Wat is daar het fijne aan geweest? Was ik alleen geweest, had ik misschien een paar maanden in mijn zetel gezeten. Maar we waren met twee. En wij hebben eigenlijk op dat moment gezegd van oké, laten we de opportuniteit nemen. En we hebben heel sterk ingezet op marketing. En we hebben eigenlijk voor ons beslist, ja, er valt helemaal niet stil. Laten we bouwen aan een bedrijf om, ja, post-corona, wanneer dat was, wisten we natuurlijk niet. Maar we hebben eigenlijk net het gaspedaal ingeduwd. We zijn blijven investeren in een kantoor, in de eerste vaste medewerker. En we hebben eigenlijk gewoon zot gedaan en gedacht van goed, again, laat me 6 maanden alles geven, alles of niets. En we hebben heel goed geluisterd naar de markt. Waar dat wij begonnen waren met videovacatures, zeiden bedrijven ons, ja, we gaan niet betalen voor een videovacature, maar kan je niet ons bedrijf in de kijker zetten? Daar hebben we wel nog budget voor. Want we zoeken wel arbeiders, of in food hebben we veel toen gedaan. En zo hebben wij eigenlijk ons productaanbod verspreid of uitgebreid van videovacatures naar bedrijfscontent, naar testimonials, maar nog altijd houdend aan onze scope, enkel voor recrutering en HR-doeleinden. En zo zijn we eigenlijk met onze klanten en de markt blijven meegroeien. Onze deals werden groter, het werd een en-en-verhaal. En dat heeft ons dus wel windeieren gelegd, maar was heel benieuwd geweest, moest het er niet zijn, wat dat dan zou gegeven hebben.
Ja, dat maakt niet uit, het was zo niet. Dus voilà, moet je niet over nadenken. Natuurlijk, expertisegewijs, ik heb dat al een paar keer verteld in deze podcast, ik heb de podcast van nul, zonder enige kennis gestart en mij heel hard verdiept in YouTube-filmpjes en testimonials, alles geprobeerd. Tot op vandaag ben ik nog altijd aan het proberen van het te doen verbeteren. Had jij de kennis om al die filmpjes te maken, te knippen, te plakken, hoe ze professioneel zouden moeten zijn?
Ja en nee, niet op een specifiek niveau. Maar ik ben iemand die enorm gepassioneerd is door design, branding en het audiovisuele. Ik heb vroeger nog muziek gemaakt, een release gehad. Fotografie en analoge fotografie interesseert mij. En ik keek heel veel naar brandingvideo's en die zaken. Dus de passie voor mij zat in het audiovisuele en mijn expertise zat in recrutering. En dat is eigenlijk kloppend hard van Tomorrow. Dus ik wist heel snel wie wil ik op het domein video. Ik heb in dat jaar ook een postgraduaat marketing gedaan om toch het basis et cetera te kennen. Dus ik wist perfect wie wil ik hiren op marketing. Dus de drie domeinen, recruteringsstrategie, video en marketing, zijn mijn passies wel. Maar ik ben niet de expert in het uitvoeren. Ja, ik kan een video filmen, maar ik heb nog geen enkele Tomorrow-video zelf gemaakt. Ik ga het ook niet doen. Idem voor marketing. In het begin deed ik standaard campagnes. Maar hoe dat wij op vandaag aan recruitment marketing doen en heel data-gedreven zijn, ik zou zelf niet weten hoe dat ik het moet uitvoeren, letterlijk uitvoeren. Maar ik weet wel wat we nodig hebben naar resultaten en naar scope. En dan is het gewoon de juiste mensen aanwerven en de juiste expertise daar zetten.
Dat snap ik. En mijn vraag ging eigenlijk over dat begin voor de juiste mensen er waren. Toen maakte je ook al filmpjes en deed je ook al een soort van marketing. Dat deed je zelf dan?
Nee, dus toen heb ik mij effectief laten omringen door freelance videografen, maar eigenlijk een zeer korte periode. Omdat mijn visie ook was, ik zag in de markt dat er heel veel op freelancers wordt beroep gedaan. Maar je merkte dat er altijd wel een communicatie verloren ging of een biefing. Dus ik heb heel snel gezegd, ik doe alles in-house. Dus ik ben heel snel beginnen hiren. En onze eerste medewerker was dan ook een videograaf.
Ja, ja, ja. Op dit moment zijn jullie met 14, klopt dat?
Ja.
Ja, organisch ook gegroeid? Of hebben jullie...
Ja. Puur organisch en op vandaag zijn we ook puur bootstrapped. Dus wij zijn volledig organisch op de omzet van onze klanten gegroeid. Wat wil zeggen dat we eigenlijk nog geen andere injecties hebben gegeven aan de onderneming. Dus een full bootstrapped bedrijf waar ik eigenlijk ook uiterst trots op ben dat we zover staan zonder ook maar extra injecties te geven financieel.
Ja, dat apprecieer ik heel hard. Mijn bedrijf heeft ook altijd zo gedraaid en geleid geweest. Op een gegeven moment bestaat de kans dat er mensen komen die willen injecteren, die financieel willen bijdragen om u enorme boost te geven. Hoe sta je er vandaag tegenover?
Ik sta open voor veel zaken, maar ik heb een paar principes dat ik heel belangrijk vind en dat is vooral DNA en cultuur van de onderneming. Dus is het injecteren om te injecteren, dan is dat niet de ideale match met mij. Is dat iets die ons vijf stappen verder kan zetten met de organisatie, dan kan dat wel een ideale match zijn als die cultural fit er ook is. Want dat vind ik zelf persoonlijk uiterst belangrijk.
Ja, want je weet het zelf ook, nu je de Oost-Vlaamse jonge ondernemer van het jaar bent, proficiat nog eens, kom je heel veel in de media, krijg je heel veel beziens, mensen beginnen jou te volgen. Hoe ben je dat geworden? Is dat hetzelfde principe als met de Unizo Starter Award? Of zijn er bepaalde aspecten waar echt op gelet wordt?
Er zijn aspecten. Er zijn een viertal pijlers binnen GCI. Dus onder andere internationalisering, ik denk persoonlijke groei, pay it forward, et cetera. Maar hetzelfde... ik heb mijn ondernemersverhaal gebracht en ik ben gewoon mezelf geweest. En ik had gewoon ook geen specifieke hoop daarop gelegd. Maar blijkbaar charmeert het verhaal wel. En ik vind het ook heel fijn om als starter van het jaar in 2019 nu te kunnen zeggen van goed, ik ben ook jonge ondernemer van het jaar. En ik denk het is vooral belangrijk om mensen te inspireren, zoals je zegt, het just do it en vooral ook het bootstrapped gegeven. Ik vind dat veel te weinig bootstrapped ondernemingen of ondernemers in de spotlight staan. Geld ophalen is niet moeilijk.
Nee.
Dat is helemaal niet moeilijk. Ben je winstgevend? Dan is er altijd interesse in je onderneming. Zeker in die situatie is het niet moeilijk. Het is uiteraard altijd een langer proces. Maar het gaat er ook over, vind ik, van dag één rendabel te zijn. En minder uit te geven dan er binnenkomt. En toch zo groeien vind ik fantastisch. En heb ik zelf altijd heel belangrijk gevonden. Nu goed, op een gegeven moment wil je groei versnellen, heb je altijd wel bepaalde opties nodig. Maar ik vind dat er te weinig ondernemingen zijn die het commerciële en sales voorop zetten. Want dan pas als een klant koopt, weet je dat je een business hebt. En als je rendabel bent, heb je een gezonde en goede business. En dat is van dag één mijn visie geweest.
Ja, wat een correcte visie is. Nu je die award gewonnen hebt, hangen daar nu specifieke zaken aan vast? Er wordt meer aan je mouw getrokken, je moet meer gaan praten overal. Wat impliceert dat juist?
Meer anonieme telefoontjes op mijn gsm, maar die neem ik sowieso nooit op. Ja. Dat is ook iets dat ik heb geleerd. Vroeger nam ik elke telefoon op. Nu ben ik zelf meester van mijn telefoon en ik bel altijd terug. Maar ik neem op als het mij past. Dat heb ik wel gemerkt. Ik denk, het geeft natuurlijk visibiliteit. En dat is fijn, zowel als ondernemer als onderneming. Wat hangt daar verder aan vast? Er is morgen een wedstrijd met de provinciale winnaars om eigenlijk een Vlaams jonge ondernemer te selecteren. En voor de rest denk ik dat vooral inspiratie voor andere ondernemers is en moet zijn, in mijn opinie.
Ben jij van plan om ooit ook mentor te spelen voor de volgende jonge ondernemers die eraan komen?
En dat doe ik eigenlijk super graag. Ik zit op vandaag in de Raad van Advies van Jong Voka en ik ben mentor bij Netwerk Ondernemen, waar het allemaal ooit begonnen is. Zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jonge ondernemers het expertise van meer ervaren ondernemers te weten komen, maar ook... Zoals gezegd, again, ik denk een bootstrap visie, dat is wat ik altijd zou meegeven aan jonge ondernemers. Dat wil ik echt benadrukken bij die mensen van zoek je klanten. Je mocht een prachtig idee hebben, maar ik zie veel te veel mensen die jaren sleutelen aan een idee en dan komt het op de markt en is er eigenlijk geen klant voor. Dus ik ben echt van de opinie, verkoop je idee voordat het er is of ontwikkeld is en begin er dan aan, dan weet je dat er tenminste een markt voor is.
Ja, klopt. Heb je dan ook geen schrik, zou je ook schrik kunnen hebben dat iemand met je idee gaat lopen? Denken dan sommigen.
Iedereen denkt dat, maar opnieuw, executie is alles. Alles bestaat al. Niet alles bestaat, maar een idee is ook maar een idee. En mijn initieel idee was eigenlijk zelfs recrutering voor pas afgestudeerd met video. En uiteindelijk zijn we nu een... content agency die hoogkwalitatieve recruteringsvideo's maakt, et cetera. En dat is ook iets dat ik ook altijd wil meegeven. Om de 6 maanden is ons business wel geëvolueerd en de positionering, et cetera. Naar de markt luisteren en jouw idee niet halstarrig vasthouden aan je idee. Ja. En als je daarin flexibel kunt zijn, dan kan dat wel in zijn eieren leggen.
Hele goede tip. Ik hoor je daarnet ook spreken van data-driven. Hoe zetten jullie data nu in om te verbeteren, om jullie cycles aan te houden en door te pakken op die cycles?
Cycles als in voor
sales cycles,
klanten en recrutering, of sales cycle, ja.
Ja.
Vooral naar sales cycle zijn we nog een traditioneel bedrijf die werkt op basis van referral en outbound en inbound. Dus op zich is dat eerder beperkt naar data, waar ze wel heel sterk... in data is in die recruteringsmarketing. Omdat iedereen een digitale voetafdruk heeft, dus iedereen is ergens bereikbaar online, zij het Google, YouTube, Facebook, Instagram. Maar elke actie die ze doen, en veel mensen of bedrijven weten dat niet, maar stel dat je 5 seconden of 7 seconden naar een video kijkt, kunnen wij gaan hertargeten met een ander visual. En als je dan op de jobsite klikt, kunnen wij jou weer hertargeten. En zo gaan we eigenlijk top of mind, als een bedrijf in mensen zoekt, dat bedrijf top of mind maken bij een passieve of actief kijkende sollicitant. En daar gaan we heel ver in data.
Intern, of is dat ook gestuurd door externe partners?
Nee, intern. Dus daar hebben wij eigenlijk, want er was daar nog geen expertise in. Ja. Daar hebben wij eigenlijk een eigen framework in ontwikkeld en een methodiek om optimaal mensen digitaal aan te trekken.
Oké, dat is wel een hele sterke natuurlijk.
Ja.
Als ik jou zo hoor vertellen en antwoord geven op mijn laatste 3, 4, 5 vragen. Jij doet wel wat uurtjes in een dag.
Ik deed wat uurtjes in een dag. Maar ik ben in mijn sterkste groeijaar ook vader geworden.
Proficiat. Alleen maar awards bij jou, hè?
Wel, ja. En dan na 11 maanden van een tweede zoontje, dus 2 maal. Dus in een ander groeijaar. En dat heeft me eigenlijk gedwongen om alles te doen tussen 9 en 6 en niet meer in het weekend te werken. Dus ook daar weer ongepland. Eigenlijk moeten mijn bedrijf optimaliseren en operations gaan structureren. En op vandaag kan ik eigenlijk zeggen, soms span het wel wat, maar dat ik het run tussen 9 en 6 en een keer een brandje ernaast blus, wat vroeger iets helemaal anders was en bijna 7 op 7 in dag en nacht. Maar ook daar, het is maar gezond als je het ook de work-life kunt behouden. De vrouw en de kinderen moeten je uiteraard ook zien. En ik vind dat zelf, voor mij is dat minstens 7 belangrijk. En voilà, door vader te worden is dat ook veranderd.
Oké, heel mooi. Maar vertel eens, hoe ziet zo'n gemiddelde dag bij jou eruit?
Ik ben eigenlijk van inborst chaotisch, maar eigenlijk ben ik chaotisch extreem georganiseerd en gestructureerd. Ik weet perfect hoe dat mijn week eruit ziet en ik weet eigenlijk elke morgen hoe dat mijn dag er gaat uitzien. En ik heb voor mijn eigen zaken die er op dagniveau door moeten en zaken op weekniveau en prioriteiten. En mijn dag ziet er extreem gevarieerd uit. Soms ben ik op een shoot, maar ondertussen heb ik een zeer sterk team dat er eigenlijk bijna nooit meer moet zijn. Maar op een videoshoot aan de andere kant heb ik sales meetings, heb ik opvolgingsgesprekken. Soms hebben wij opdrachten in het buitenland, gaan wij op prospectie. Heb ik een strategische workshop? Ben ik gewoon bezig met team en de mensen? Of ben ik gewoon thuis? Dus extreem gevarieerd en dat vind ik zalig aan ondernemen, de vrijheid. Ik doe en sta waar dat ik wil. En ik zeg het, ik heb een fantastisch team die het ook mogelijk maakt dat tomorrow zeer vlot draait, zonder dat ik involved ben in elke stap. En daar ben ik zelfs nog het meest trots op. Ondanks dat ik misschien een Oost-Vlaams jonge ondernemer award heb, vind ik dat ook de onderneming en team een heel sterke factor in zijn. Want dat maakt het mogelijk dat ik op groei ook kan focussen.
Ja, absoluut. Maar je bent eigenlijk al een soort van onmisbaar in jouw bedrijf.
Ja en nee, op productioneel uitvoerend vlak, maar ik denk op strategisch en sturend vlak ben ik zeker nog niet onmisbaar. En heb ik nog veel werk voor de boeg om dat zover te krijgen. Maar echt puur operationeel, voor opdrachten die we doen, kan ik zeggen dat het eigenlijk perfect zonder mij draait. En ik vind dat belangrijk, want anders willen klanten ook alleen maar met de zaakvoerder werken en de zaakvoerder zien en horen. Dus ik dispatch dat heel snel. En denk dat dat belangrijk is. Het gaat over tomorrow en niet per se over de zaakvoerder.
Juist. Jij zegt wel van, om 6 uur, ik doe mijn uren tussen 9 en 6. Staat jouw gsm en laptop daarna uit? Of wordt daar toch nog een beetje... Ja, voilà.
Moest je mijn vrouw dat vragen, dan zegt ze... een ander verhaal. Nee, je bent er altijd non-stop mee bezig. Maar ik heb dat wel... leren ergens afschakelen en uiteraard met bepaalde periodes is dat minder, maar ik heb uiteraard de misvorming van mobiel heel veel mails te checken en soms om 5 uur 's morgens te beginnen of soms te werken tot 2 uur 's nachts en in te pikken, maar in general let ik er wel op dat 90% van het werk tussen 9 en 6 gebeurt.
Ja, super. Doe jij bepaalde dingen om te ontspannen? Iets van sport?
Ja, Wel, het was op een moment in combinatie met de jonge kindjes nodig om dat te doen. In de zomer tennis ik, maar ik ben eigenlijk deze winter begonnen met één keer per week te boksen. Zo cardio slash boxing, crossfit boxing. Ja. En dat was super, omdat je zowel lichamelijk als geestelijk er een uur of ja, ik weet niet hoe lang dat duurt, een uur zeker, volledig uit bent. En dat heeft mij ook besef van, ik heb dat wel nodig. Ik heb een periode gehad waar dat inderdaad allemaal een beetje opstapelt. Maar ik voel dat, ik ken mijn eigen lichaam zeer goed, dus ik voel heel snel van, oké, hier moet ik even gas terugnemen, sporten. Dus ja, ik probeer minstens één keer in de week iets te doen van sport.
Ja, dat is... Ik hoor dat meer en meer, dat is heel hip, dat boksen onder de ondernemers. Is dat een personal coach of ga je zelf naar een gym?
Nee, dat is eigenlijk een gym en op aanraden van waar je eerst cardio-oefening hebt en dan boksen. Dus het is niet dat je in een boksring staat. Ja. Maar ik vind dat fijn, omdat dat is één uur zeer intens. En eigenlijk boksen is veel vermoeiender en complexer dan ik dacht. Want je benenwerk en je handenwerk staan los van elkaar, waardoor je moet nadenken. Waardoor je alles vergeet. Van ja, de dag ervoor en daarna. En dat vind ik top. Ik ben niet iemand die ellenlange kilometers gaat fietsen of lopen. Want dan begin ik aan alles te denken en dan is het naar. Maar ik heb korte acties nodig.
Ja, waar uw aandachtspannen bij blijft.
Ja.
Ja. Ja. Het feit dat je zou, als je gaat lopen of fietsen, beginnen malen in je hoofd, maakt dat ook dat je, wanneer je gaat slapen, nog aan het malen bent?
Ja, wel, ik ben iemand die... ik ben echt een nachtmens. En vroeger, zonder kinderen, kan je zeggen, goed, ik trek een nachtje door en ik ben dan het meest creatief. Dus dat is een van de zaken dat ik het meest moet opwaken, dat ik s'avonds niet meer aan te veel dingen denk en slaap, want in 's ochtends vroeg is het opstaan. Dus dat is zeer gevarieerd. Soms draait de molen volop, heb ik heel veel ideeën, ben ik heel creatief. Meestal eigenlijk. Dus ik moet me daar zelf wel voor behoeden. Of ik zou ellenlang... piekeren doe ik niet per se. Dat is met bepaalde periodes, wat elke ondernemer heeft. Maar ik moet dat wel effectief bewaken. Want ik vind eigenlijk het fijnste moment van de dag is als iedereen, als de lichtjes uitgaan en de nacht begint, is het rustig en stil. Dat vind ik fantastisch. En vroeger in het beginjaar is Tomorrow volledig gebouwd op night business.
Echt?
Vond ik fantastisch. Ja, ja, ja. Ja.
Okay. Dat, schrijvers bijvoorbeeld werken ook heel graag 's nachts.
Ja, ik vind dat fantastisch.
Ja. Maar je bent wel aan het piekeren. Sta je op en begin je terug te werken? Of is dat een tablet, iets naast je bed waar je begint te noteren? Krijg je dat zo uit je hoofd? Ik probeer maar mee tips te zoeken voor de andere ondernemers die dat ook wel eens voor hebben.
Ja, ik gebruik eigenlijk gewoon puur de herinneringen-app van de iPhone. En als ik zaken heb, zet ik daar mijn to-do's, dan is het weg. En heb ik ideeën of zaken, dan gaat het in de notities en het is weg. Zo doe ik het. En het werkt voor mij op die manier. En die ideeën en die to-do's staan gewoon in mijn gsm. En ik werk eigenlijk daily een to-do-list af en weekly in de herinnering-app. En voor mij werkt dat. En ik probeer dat het team ook mee te brengen of mee te geven. Dat is hoe dat ik heb gevonden. Hoe dat ik een gerust gemoed kan hebben in het weekend, 's avonds en 's nachts.
Oké. Okay. Wat vind jij nu het moeilijkste aan hedendaags ondernemen? Wat is voor jou?
Ik heb het gevoel dat het commerciële en sales ongelooflijk aan het veranderen zijn.
Vertel.
Prospectie vandaag de dag is echt content marketing geworden, alhoewel dat ik dat zelf ook tegen het licht durf te houden, dat ik zelfs voel dat dat al achterhaald is, omdat iedereen zodanig op content speelt. Dus ik heb het gevoel, maar ik kan het volledig missen, maar dat daar in sales en marketing, sowieso marketing en sales moeten hand in hand gaan. Betreft ook voor recrutering voor mij, alles is marketing en branding. Maar sales op zich en marketing in sales, ik heb het gevoel dat iedereen een beetje op zoek is van hoe kunnen we het anders gaan doen. Want door corona is er een overflow aan content, white papers, authority building. En ik heb het gevoel dat eigenlijk niemand weet. dus het is, wij testen dingen. Ik vind dat wel een leuke fase. Ik heb er niet altijd tijd voor, maar wij testen zaken. Maar vorig jaar hadden wij gigantisch veel inkomende leads. Dit jaar is het soms op andere manieren. Maar er is geen lijn in te trekken.
Nee.
En ofwel voel ik dat gewoon zo aan, dan is dat mijn business. Maar en ook als ik daar met mensen over spreek, ik heb het gevoel dat elke 6 maanden de markt draait en dat iedereen maar aan het zoeken is en aan het gaan is. En,
ja. Wel, we merken dat natuurlijk ook, hè, want wij proberen ook dagelijks om te prospecteren en nieuwe klanten te maken. Maar ik merk op dit moment, zelfs het laatste jaar, dat de oldschool manier, telefoontje pakken en bellen, dat terug meer aanslaat dan 2 jaar geleden. Net omdat, en dat is volgens mij waarvan dat uw herkenning van het pijnpunt komt, die LinkedIn en al die media wordt gewoon overspoeld met content. Mensen weten niet waar eerst kijken. Dus als je niet genoeg uitspringt, dan kom je gewoon tussen de massa. En dat is het grote probleem. Mensen zijn eigenlijk de uitgebreide info die ze dagelijks, elke keer dat je je gsm opent of je pc op LinkedIn zit, die zijn dat bijna beu zelfs. Waarom zou ik nog kijken? Het is hetzelfde als de next best thing die daarna komt. En ik denk dat daar vooral het probleem zit. De overvloed aan informatie die je elke dag tevoorschijn getoverd krijgt.
Ja, exact. En ik denk het frappante is dan, in recrutering zien wij dus het omgekeerde, dat ik content voor recrutering net wel heel sterk aanslaat en kliks genereert en sollicitanten genereert, omdat je het ziet van een potentieel job dat je triggert. En als ik nieuwe zaken zie van bedrijven, inside en non-selling, kijk ik ook en betrap ik me erop dat mij interesseert. Maar zie ik een selling ad, ik zie het zelfs niet meer, ben er blind voor, scrollt er gewoon door. En effectief, mensen bellen niet meer. Nu, wij doen ook aan oldschool sales, bellen naar bedrijven, heb natuurlijk door in de jaren een netwerk. Maar je ziet dat aan ja, jonge mensen, en ik ben zelf uiteraard ook nog jong, en jij ook, maar er wordt alsmaar minder gebeld in het algemeen. En ik ben zelf wel een fan van bellen en persoonlijke relaties. En ik moet dat iedereen ook leren bij mij, van goed, belt in plaats van een mail te sturen, ook bij een probleem. Ja, ik volg je daarin. Misschien is dat wel hetgene... er zijn heel veel boeken die verkocht worden. Ja. Vinyl is terug populairder dan ooit. Misschien is dat inderdaad wel de way to go in sales. Old school sales.
Alles komt terug, zoals ze zeggen. En dat is waarschijnlijk nu even niet anders, want dat gaat ook weer niet blijven duren. Maar dat is een punt dat jij nu voelt als ondernemer. Als jij de jonge ondernemers of start-ups begeleidt bij netwerk ondernemen, zijn daar een aantal dingen die altijd opnieuw terugkomen?
Klantenwerving, sales en marketing.
Ook wel, hè?
Daar voel je, ja, ook. Zoals destijds ook ervaren toen ik daar werkte, sales is gewoon de groeimotor van je onderneming. Dus als die sputtert, is het eerste punt die sputtert. En again, je mocht het beste product of idee hebben, zolang je het niet aan de man kunt brengen of kunt verkopen. Mm-hmm. En plus ook qua ondernemers en jonge ondernemers, ondernemen... veel meer mensen zetten ook die stap. Dus er is ook een overaanbod aan ondernemingen en services. Dus het wordt alsmaar moeilijker om iets op te richten.
Ja. Wat zou je iemand aanraden die nu een idee heeft?
Ik zou aanraden om vooral je passie- en interesseveld te volgen. Ik denk dat dat een heel belangrijk is. Je ziet ook dat drive en ambitie daar uiteraard belangrijk in zijn. Want het is een helse rollercoaster die op en neer ging en weer gaat. Maar wat zou ik aanraden, is effectief van volg je interesse-domein, je passies en uiteindelijk mensen die kopen van je voelen dat. En dat maakt het grote verschil. Als jij gepassioneerd zit over een business en er mogen dan nog 20 andere spelers zijn of je product, dat is voor mij de onderscheidende factor en je competitief voordeel.
En sluit u aan bij een paar netwerken?
Ja, zeker.
Want de kracht vind ik ook in sales zit nog altijd in relatie en in gunning van de mensen krijgen en je verhaal mogen doen. Daar begint het al. Als je het dan met passie doet, dan ben je eigenlijk al half binnen.
Ja, en luisteren in plaats van te vertellen in sales. Mm-hmm. Heel veel mensen vertellen zonder te luisteren.
Ja, klopt. Stel geen vragen.
Stel geen vragen. Voilà, effectief.
Wat is voor u een goede sales? Iemand die veel vragen stelt, uiteraard. Als er nu bij u een sales binnenkomt, op welk knap jij onmiddellijk af?
Ik ben heel gevoelig aan authenticiteit. En ik vind dat is iets dat je heel snel voelt. En dat is ook waarop dat ik challenge, want is die persoon zichzelf in gelijk welke situatie? Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik wil iemand binnen sales die echt 300% zijnzelf is. En als hij zijnzelf is, bij de organisatie en het verhaal past. Mm. En attitude is een goede sales. Ik vind dat een van de moeilijkste zaken om aan te werven. Maar attitude is ook attitude en gedrevenheid. En dat kan bij iedereen anders zijn. Maar die attitude en die authenticiteit zijn voor mij met stip de belangrijkste zaken om te letten bij sales of salesprofiel.
Ja, absoluut. Ik heb er al veel zien passeren van sales. En dat is inderdaad het moeilijkste en het belangrijkste voor uw bedrijf, want die brengen uiteraard de inkomsten binnen. Maar daarnaast zit je nog met een aantal andere profielen die de kracht van uw onderneming enorm dragen. Dat kan operationeel zijn, dat kan HR zijn. Je hebt nu 14 medewerkers. Ben jij zelf, ik zal het zo maar stellen, het HR-gedeelte? Of heb jij iemand die dat in jouw plaats voor zich neemt, waardoor dat jij meer helikopterview blijft houden?
Ja, de vraag is ook, wat zie je onder HR? Dus alles, sociaal secretariat, et cetera, zit extern. Nu, het soft gedeelte hebben wij ons bij aanwerving ook extern laten bijstaan. Mm-hmm. Om een externe kijk en pre-screening te hebben. En eigenlijk alles omtrent vragen rond HR hebben wij iemand die office en operations manager is, die eigenlijk alle praktische zaken afhandelt. Een van de tips die ik ooit zelf heb gekregen, maar dat ik niet heb toegepast in het eerste of het eerste 2 jaar, dat ik eigenlijk opnieuw wel veel eerder zou toepassen en ook altijd aanraad, is eigenlijk om zo snel mogelijk iemand aan te werven die één alles doet dat hij niet graag doet en veelal is dat administratie, praktische ja. zaken, omdat dat zoveel tijd vrijmaakt. En sinds dat ik dat heb, heeft mij dat heel veel gemoedsrust gegeven. Alles boekhoudkundig, financieel, administratief, HR, administratief. En om terug te komen op HR, wat ik doe bij aanwervingen, is effectief verschillende fases en lagen en mensen laten passeren en het team ook input laten geven. Er zit nog veel van HR bij mij, maar de zaken dat ik fijn vind en belangrijk vind om als zaakvoerder te doen. Maar alles die daarin heel uitvoerend en tijdrovend is, probeer ik zoveel mogelijk te dispatchen naar andere mensen.
Maar je hebt nog altijd het eindgesprek.
Ja. Ja.
Dat is altijd jouw laatste oordeel nog.
Ja.
Oké, dat vind ik belangrijk. Je bent er nu 14. Naar hoeveel wil je evolueren?
Dat is zeer afhankelijk. En dat gaat gepaard met de vraag, blijf je een bootstrapped onderneming of niet?
Klopt.
Dat is altijd de afweging. Ik wil niet met 20 of 30 man zijn om met 20 of 30 man te zijn. Ik groei mee met de markt en wij groeien verstandig en gestaag. Dus als de markt ontploft in wat we doen, dan zijn we misschien met 50 of 100. Krimpt de markt, dan zijn we misschien met een paar minder. Maar ik wil vooral kwaliteit centraal zetten en ik wil mij niet verbranden aan heel veel mensen waar je inboet aan kwaliteit en dienstverlening. Voor mij zijn dat dus 3 factoren. Het bootstrap, de kwaliteit en de markt. En op basis daarvan beslis ik of dat ik mensen bijzet of niet.
Ik hoor hier alleen maar verstandige antwoorden. Ik begin het hier te begrijpen van Nena Ward. Uw ambitie, ik vraag ze meestal op 3 jaar, maar aangezien jouw prille leeftijd zal ik vragen, laten we zeggen op 5 jaar en lange termijn.
Ja, mijn ambitie is altijd geweest, de nummer 1 wat ik doe met de onderneming, dat mensen ons kennen als een zeer kwalitatieve speler in wat we doen en vooral ook in innovatie. En als ik, dus daar zit mijn ambitie in zo innovatief mogelijk en vernieuwend zijn en de markt voor zijn en blijven. Dus ik heb geen ambitie van een bepaalde omvangsgrootte of omzetgrootte. Ik heb wel de ambitie om ook buiten de landsgrenzen te gaan. Bijvoorbeeld Nederland, super interessante markt voor ons. Op vandaag zijn we heel actief in gans Vlaanderen, eigenlijk ook België op zich. Wij doen opdrachten in het buitenland. Maar ik geloof wel dat we tomorrow dat we klaar zijn om op een niveau te zitten om eigenlijk onze blueprint te gaan schalen naar andere regio's. En ben daar zelf ook klaar voor. Ik ben graag getriggerd door doelstellingen en next steps. Het moet altijd allemaal nieuw blijven voor mij. Dus dat is ook waarom dat de trein zo vooruit gaat. Dat vind ik leuk. Dat is ook mijn drijfveer. Dus mijn ambitie is effectief. Is het in dienstverlening? Is het in regio? Is het in omvang? Groei is allemaal relatief. Maar vooruitgaan, en ik zeg het liever zo, innoveren, vooruitgaan, dat blijft mij doen gaan met wat ik bezig ben.
Oké, laat mij inpikken op die innovatie. Doen jullie al iets met AI?
Wel, er is een zeer sterke evolutie in video en AI. Adobe Firefly, et cetera. Maar dat bestaat nog maar een paar weken zelfs, denk ik. Je hebt dan Midjourney, 3D-zaken. En ik ben wel vrij getriggerd door alles 3D. Nu, dat is zeer, zeer tijdrovend. Maar ik heb daar heel veel inspiratie al in gezien en visualisering. Dus gaan we daar ooit naartoe? Ja, binnen het domein van recrutering. AI en video sowieso. Maar de creatieve factor en de menselijke factor gaan een zeer belangrijke blijven. Maar alles AR, VR, metaverse. Ik hou het wel in de gaten, ja.
Ja, dus eigenlijk ben je al hier en daar iets aan het testen. Dat is wat ik hoor. Wat is dit, Firefly?
Ja, Adobe Firefly is eigenlijk AI toepassing binnen de Adobe suite. Maar dat is iets heel recent. Om eigenlijk AI in video te gaan toepassen, in foto, et cetera. Maar ik ben onze bedrijfsnaam dat ook schuldig. Tomorrow. Ja, we moeten klopt. Een beetje denken aan morgen.
Ja. En nu dat we daar toch over bezig zijn, wat zou voor jou het ultieme AI-verhaal zijn? Iets waarvan dat je denkt, als dat zou kunnen, dat zou eigenlijk een gamechanger zijn voor ons.
Ik denk, maar het bestaat. Wat is al een gamechanger, is als je beelden in video selecteert en ik selecteer jouw gezicht, dat ik alle beelden terugvind met jouw gezicht. We hebben soms uren, dagen, rushes, dus ruwe beelden. Dus je bent soms al 2 dagen bezig met gooien ruwe beelden op te kuisen. Als je dat op een bepaalde manier kunt doen, dat het niet enkel over gezichtsherkenning gaat, maar ook situatieherkenning, zonlicht, whatever. Maar dat je wel nog altijd je menselijke mix en montage hebt, want alle AI-tools en monteren op vandaag, niet per se mijn ding, en ik denk dat hoeft ook niet. Maar als je gewoon je productieflow en je proces heel snel zou kunnen optimaliseren, waardoor je dat nog beter kunt creëren en waar dat je 3D en AR, VR, et cetera, dus de nieuwe tools kunt combineren in wat je hebt in video, dus dat je echt in eigenlijk een oneindig diep veld werkt met bestaande video en technologie en digitale visuals, dan denk ik dat je ongelooflijk gestoorde, spetterende dingen kunt doen.
De metaverse raakte je ook aan. Denk je dat er op termijn dat je recruitie, de persoon die dan op de vacature reageert, en de werkgever, dat die mogelijk elkaar zullen ontmoeten in de metaverse om daar een eerste gesprek te hebben? Ik vind het grafisch, langs mijn kant, helemaal nog niet oké om te doen. Maar denk je dat toekomstgericht die mogelijkheid bestaat?
Ik denk, moest je mijn vorige antwoord erbij nemen, dat je kunt combinatie doen van reële beelden met visuele beelden. En je kunt daar doorlopen dat je een fantastische ervaring kunt creëren. Op zich, goed of dat je elkaar ontmoet in metaverse of niet, dat is zoals dat wij nu in een videocall zitten. Gaat dat ooit gebeuren? Ja. Wat merk ik nu op de markt, is dat mensen op een andere manier willen recruteren en ons ook vragen, wat goed, kunnen ze iets doen in metaverse? Maar eigenlijk is de doelstelling, ze willen iets doen in metaverse om iets te doen in metaverse.
Opvallen.
Zolang dat geval is, voilà, zolang dat geval is, geloof ik daar niet in. Maar ik ben er wel van overtuigd, als je door situaties gaat kunnen lopen en omgevingen, en je moet je niet verplaatsen. Nee, ik wil in Spanje werken en ik zie een fabriek in Spanje en kan hier doorlopen zoals dat is. Ja, dan zit je natuurlijk met een heel ander verhaal. Maar het gesprek op zich, bon, of dat jij nu een digitaal ventje zit en ik ook. En je hebt een speciaal pakje aan. Goed, het toont misschien identiteit, maar bon, dat is voor mij spielerij.
Oké, het wordt wel creepy als je het maar zegt alleen al.
Voilà. Dus daar, dan zit je met gaming meer. Dus dat denk ik, dat is niet echt een meerwaarde. Maar het is wel een meerwaarde. Ja, het VR incorporated gegeven in metaverse vind ik wel interessant.
Top. Welke tip geef jij aan jezelf, Alexander, als je vandaag terug zou starten?
Wat velen zeggen, nee, veel meer genieten van het moment. Als ondernemer kijk je continu vooruit en is het meer en sneller, sneller. Sneller, ben ik wat beginnen loslaten. Maar genieten van wat er is en wat je binnenhaalt. Zij het op gelijk wel vlakken, is het nu sales of andere zaken. Dat is een tip dat ik aan mezelf zou geven. Meer misschien in the moment zijn en leven. Dat is mijn allerbelangrijkste.
Je geniet niet echt van het succes op het moment dat het succes zich voordoet.
Well, ik voel gewoon dat succes evolueert ook. Hè.
Ja,
en dat is in alles zo.
Ja.
Dus wat op vandaag succes is, is binnen jaren waarschijnlijk geen succes meer. Als ik daaraan terugdenk, een van mijn eerste dromen was een eigen personeel. Het tweede was een eigen kantoor. Nu, we zijn dan naar een tweede kantoor gegaan. Van 100 vierkante meter naar 300 en zoveel. Bon, het voelde aan als verhuizen, maar die een kick van een eigen kantoor was al weg. Nu is meer dat kijk buitenlandsgrenzen. Dus dat voel je wel. Terwijl als ik dan mijn team bijvoorbeeld gisteren op een vrij complexe shoot bezig zag, dacht ik echt van, wauw, hier ben ik trots op en hier geniet ik nu van. Ik zat daar gewoon te kijken naar mijn team die alles fantastisch deed. En eigenlijk, ik moest daar zelfs niet zijn. En ik daar... Dat besef ik dan, kijk, hier geniet ik van. En die zaken, als ik hier op kantoor zit en ik kijk niet rond, wat we hebben van kantoor, dan oké, top. En dat zijn zaken die ik vind eigenlijk echt wel van in het begin zo moeten doen.
Ja, en terecht dat je daarvan geniet. Want het is prachtig wat je al verwezenlijkt hebt. Ik ben een beetje door mijn vragen, dus mijn vraag aan jou is, heb je ongeveer alles kunnen brengen wat jij in gedachten had met tomorrow.be in deze podcast? Of zou je graag nog iets de wereld ingooien? Dat mag altijd een scoop zijn, dat mag altijd een primeur zijn, geen enkel probleem. Wat je nog zou willen ten berde brengen?
Wel, ik zou meer ondernemend doen. Zoals gezegd, merk ik dat heel veel mensen willen ondernemen. Gewoon doen. En iedereen dat ik ken, die het heeft gedaan, heeft achteraf altijd gezegd, het is de beste beslissing in mijn leven geweest. En ik kan dat ook oprecht zeggen. En ondanks het verhaal en het mooie verhaal dat we aan het schrijven zijn, it's a never-ending story. En ik ben zelf benieuwd, want I don't know waar dat we staan binnen 3 jaar, binnen 5, binnen 10 jaar. Dus laat me binnen 10 jaar nog een keer een podcast doen. En dat vind ik fantastisch. Ik had nooit durven dromen waar dat ik nu sta.
Ja.
En daarom dat ik zelf heel benieuwd ben waar we binnen een paar jaar staan.
Ik ook, ik ga het zeker volgen. En ik ben heel grote fan van uw gedrevenheid, in elk geval. Ik ga heel even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Ik ben direct bij je terug, Alexander. Want iedereen, bedankt om deze aflevering volledig uit te kijken of luisteren. Je kan ons vinden op www.belgische-ondernemers.be. Daar kan je contactformulier invullen voor vragen of aanvragen. Daar staat ook alle media van Instagram, Facebook, Spotify, iTunes en noem ze maar op. En ik wil Alexander, voilà, je bent er terug bij, ontzettend bedanken om deze aflevering bij te wonen en te vullen met al jouw kennis en gedrevenheid, zoals ik net zei. Ik volg het mee vanaf nu en ik hoop inderdaad binnen 10 jaar, als ik een oude wijze man ben, om deze podcast nog eens over te doen en te kijken wat er ondertussen gebeurd is. Ik hoop dat je het zelf een beetje fijn vond.
Met heel veel plezier. Ik vond het fantastisch. Ik wist niet welke richting dat we gingen uitgaan. En voilà, kijk, nu staan we hier. Dus superfijn om mij het gesprek aan te gaan.
Super. Ik weet ook nooit welke richting dat we uitgaan, maar ik vond het wel een heel fijn gesprek. Dus bedankt en iedereen tot een volgende keer.